Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen nogmaals uit de 21ste psalm, nu de versen 5 en 6, en straks na de geloofsbelijdenis het 13e vers. 21, vers 5 en 6, en straks het 13e. Wij belijden u het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder van u en jullie spreken met mij in het hart. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, die zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Danken u, Heere, dat wij in uw naam bijeen mogen zijn. Dat we niet op eigen initiatief gekomen zijn, maar dat u daar het initiatief toe hebt genomen. Door een gemeente te vergaderen uit een verloren mensengeslacht en door die gemeente telkens weer samen te brengen. We danken u dat we hier met jongeren en ouderen mogen zijn. En dat dat ook een teken mag zijn dat uw werk voortgaat, ook in deze tijd. Een tijd van veel afval. Want wij die hier in de kerk gekomen zijn, behoren wel wat tot een minderheid. En we nemen een uitzonderingspositie in de samenleving rondom ons en waar van wij ook deel uitmaken. Dan zijn wij wel heel bijzonder bevoorrechte mensen. Dat u zo naar ons om hebt gezien, dat u het ons in het hart hebt gegeven om u te zoeken. Heere, geef dat wij dat niet beseffen. Dat we dat aan u te danken hebben, want wij zijn geen draad beter. Wij zijn in onszelf net als de rest. Dank u, Heere, dat u in uw genade naar mensen zoekt. En dat ook deze kerkdienst een teken mag zijn van uw zoekende liefde. De eeuwen door gaat u door de mensheid heen. En laat gij uw stem horen. Een stem die vol van uw barmhartigheid is, maar ook vol van heilige ernst. Dit is de weg. Wandel daarin. O God, geef dat wij die weg mogen gaan. En dat we tot de ontdekking komen dat u, Heer Jezus Christus, die weg zelf bent. Eén weg. Eén weg uit dood en verlorenheid naar eeuwig leven en heerlijkheid. Heer Jezus, daartoe bent u op aarde gekomen. Daartoe bent u door de dood heen gegaan. En daartoe bent u uit de doden opgestaan en ten hemel gevaren. Wij staan dicht voor de herdenking van dat grote feest, dat u naar uw Vader teruggegaan bent. En nu bidden wij u, Heere, geef ons door de prediking van het woord zicht op uw hoge priesterlijke ambt aan de rechterhand van uw Vader. We willen dat samen overdenken. En wij bidden u, Heere, laat het woord met macht, met gezag, met liefde, met helderheid, met wervingskracht mogen zijn. Wilt u daartoe mond en hart van uw dienaar aanraken en de gemeente een open oor en een ontvankelijk hart schenken, dat wij samen ons hart ophalen aan uw lieve Zoon, die het werk heeft volbracht in de voltooid verleden tijd, maar die ook nu in de tegenwoordige tijd voortgaat met zijn voorbeden, zijn bewaring en zijn regering aan uw rechterhand. Heere, geef ons zicht op die grote koning die leeft en in wie het leven te verkrijgen is. Deel ons van dat leven, Heere. Doe ons en onze kinderen in zijn gemeenschap delen in dat eeuwige leven, dat niet pas begint na de dood, maar dat midden in dit stervende leven een aanvang neemt. Want u hebt het zelf gezegd: wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Heren, wij bidden u voor heel uw kerk, wereldwijd, voor alle diaconale werk, voor alle dienstbetoon van het evangelie, dat dat wereldwijd wordt uitgereikt, dat mensen er door het geloof met u verbonden worden. O God, laat de volkeren weten dat u de levende God bent en dat u een toevlucht bent, ook in deze barre tijden. We bidden u, Heere, voor de volkeren die zo geplaagd worden en gebukt gaan onder allerlei vormen van doodsmachten. Heere God, laat uw vrederijk komen, want gij kunt gebieden de vrede, wereldwijd, maar ook in onze harten. Wilt u ons horen, Heere, en al onze zonden vergeven in het bloed van het Lam, leid ons in het licht door uw Heilige Geest, om Jezus wil tot lof van uw naam. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten uit de Heilige Schrift, twee gedeelten uit het boek Hebreeën. Eerst een paar versen uit het eerste hoofdstuk, daarna uit hoofdstuk 4. Daaruit is de tekst gekozen. Hebreeën 1, de eerste vier versen. Over de grootheid en de majesteit van Christus, de Zoon van God. En dan over het hoge priesterwerk van de Heere Jezus Christus in het vierde hoofdstuk. U weet, dat is eigenlijk het hoofdthema van de Hebreeënbrief, het priesterschap van Christus. En de apostel die begint dan zo: God voortijds vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft, die, omdat hij het afschijnsel, de afdruk van zijn heerlijkheid is en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, nadat hij de reinigmaking van onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel voortreffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. De eerste lezing was dat. De tweede is Hebreeën 4, vanaf vers 14 tot 16. En dat is de tekst voor de preek. 4:14. Omdat wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons de belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd, ter rechtertijd, juist als we het nodig hebben. Hier eindigt de lezing. We gaan samen zingen twee versen uit Psalm 72 en wel de versen 6 en 7. Psalm 72, de versen 6 en 7. Is er nu collect of is dat straks? Dat ben ik nu vergeten. Neem me niet kwalijk. Nu, ja. Die is bestemd voor de centrale diaconie, dat is de eerste. De tweede is voor de kerkrentmeesters, dat wil zeggen voor het werk dat de kerkrentmeesters verrichten, dat begrijpt u wel, het wijkwerk. En de derde is voor het kerkgebouw. Zijn dat er? U maakt een gebaar. Zijn, zegt u? Alle drie gelijk. God zegene u en uw gaven. En dan zingen we straks Psalm 72, de versen 6 en 7. Na de preek zingen we Psalm 73, de versen 12 en 13. Twee bekende psalmen ook. 73, 12 en 13. Het is alweer heel wat jaren geleden, gemeente, dat we logeerden in Herrnhut. Ik weet niet of u weet wat Herrnhut is. Herrnhut ligt helemaal in het oosten van Duitsland, tegen de Poolse grens ongeveer. Dat is zeg maar het moederstadje van de Herrnhutters, de broedergemeente. Daar zult u ongetwijfeld van gehoord hebben. En daar bezochten we de, ik mag wat zeggen, befaamde begraafplaats. Honderden grafstenen van meer dan 2 eeuwen oud, de oudste. Veel meer dan 2 eeuwen oud. Honderden grafstenen, allemaal identiek. Niet groot, platte stenen. En daarop stond dan de naam van de overledene. Geboortedatum. En sterfdatum. Dat was alles. Bijna alles. Want het belangrijkste wat ik wil nu gaan zeggen is dit. Voor die overlijdensdatum stond heimgegangen. Nou hoef je niet erg veel Duits te kennen om te begrijpen wat dat betekent. Heimgegangen. Naar huis gegaan. En dan kwam de datum. 8 december, ik noem maar wat. 8 december 1967. Heimgegangen. Toen is zij, hij, die hier begraven ligt, naar huis gegaan. En wij merkten aan die Herrnhutters dat ze een heel sterk besef hadden van de eenheid van degenen die al boven zijn. Thuis, heim, gegangen. En de broeders en zusters hier op aarde. Dus om zo te zeggen, de eenheid tussen de triomferende kerk, zeggen wel eens, en de strijdende kerk. Heel sterk besef van, ja, het eigenlijke komt nog. Daar zijn ze vooruit gegaan. Die zijn er al. Wij zijn nog hier. Nog in het ondermaanse. In het midden van ja, veel strijd, verdriet, dreiging, ook vreugde en veel zegeningen, maar nog zo gebroken, hè? Nog zo gebroken. Maar een heel groot deel van Gods kerk, van Gods kinderen, is al die strijd te boven. Die is uit de gebrokenheid in de heelheid beland. Opgenomen in het vaderhuis. Sterk besef van gemeenschap hier beneden en daarboven. Vooral gemeenschap met hem die ons is voorgegaan, die ene. De grote voorloper, Jezus Christus, wiens hemelvaart wij binnenkort weer hopen te gedenken. Dat is eigenlijk een heel mooi feest, hemelvaart. Er is de Heer Jezus teruggegaan als zijn vader in de heerlijkheid waar hij vandaan kwam. En hij ging niet weg om ons te vergeten, dat gaan we vanavond horen. Maar hij is weggegaan om permanent aan ons te denken. Altijd maar weer in de weer te zijn, om zo te zeggen, voor zijn kinderen hier op aarde. Allen die hij gekocht heeft, allen van wie hij houdt, allen die met hem verbonden zijn. Heel hecht verbonden. En daar zit hij in heerlijkheid. Majesteit. Daar hebben we die eerste versen ook gelezen van Hebreeën. Dat hebt u al gehoord. Dan wordt daar, en misschien hebt u gelegenheid vanavond om dat hoofdstuk nog eens helemaal door te lezen. Dan zul je zien dat daar een loflied gezongen wordt op de Heer Jezus Christus. Een loflied op zijn koningsheerschappij, op zijn majesteit, op zijn,
op zijn almacht, veel hoger geworden dan al de engelen. God, de Zoon van eeuwigheid tot eeuwigheid, God, een geweldig loflied op Jezus Christus, die ten hemel gevaren is. Ja, ik denk dat de Hebreeën, aan wie deze, we weten niet precies wie die mensen waren, doet er verder ook niet zoveel toe, het waren mensen zoals jij en zoals u en ik, hè, uiteindelijk. Al leefden ze in een totaal andere context, een heel andere cultuur, een heel andere tijd. Maar toch mensen van vlees en bloed, zoals jij er een bent en u en ik. Nou, ik denk dat die Hebreeën, christenen, vroege christenen, daar wel heel blij mee waren toen ze dat hoorden. En dat ze meegezongen hebben, dat loflied op de Heer Jezus Christus. Want ja, het waren mensen die hadden hart verloren aan Jezus. En als je dan, dat hebt u misschien toch ook wel eens, als je dan een goed woord hoort over de Heer Jezus, dan springt je hart op, hè. Dan zeg je, ja, dat is hem. Dat is ook mijn koning, dat is ook mijn zaligmaker. Het vraagt om aanbidding. Dus ik denk dat dat loflied van de Hebreeënbriefschrijver, laten we hem de apostel noemen, ze niet onberoerd heeft gelaten. Althans, zolang ze met de ogen van het geloof op Jezus zagen. Nou, dan konden ze zingen dat het een lieve lust was. Maar keken ze nou alleen maar met de ogen van de lijf? Want u weet, een mens heeft twee soorten ogen, hè? Om zo te zeggen. We hebben ogen in ons hoofd. Daar zie je de dingen mee die iedereen ziet, hier op de wereld, om je heen. Maar er is ook, die uitdrukking kent u wel, een oog van geloof. En daar zie je heel andere dingen. Ja, zien, natuurlijk eigenlijk een beetje een beeldspraak, zien. Je ziet niet echt, gaat niet om visioenen. Maar dan zie je toch met je geest dat de Heer Jezus Christus, zoals de Bijbel wordt besproken en over hem verhaald, op aarde gekomen is, naar de hemel gevaren is, aan de rechterhand van de Vader zit. Het geloofsoog ziet meer dan het oog van je lijf. Nou, zolang ze met het geloofsoog naar boven keken, dan konden ze zingen dat het een lieve lust was, zei ik. Maar keken ze nou alleen maar met de ogen van de lijf om zich heen, konden ze vaak wel huilen. En dan zuchten ze dat het een aard had. Want ja, daar hoog in de hemel was alles wel vol glorie, maar hier op aarde, daar gaat die heerlijkheid nog schuil. Hoef ik u niet te vertellen. Vaak onder zware bewolking. Zeker die mensen die hadden een heerlijke evangelie gehoord, dus dat was heerlijkheid, jawel. En ze hadden dat woord ook in hun hart gesloten. God was overmachtig in hun leven gekomen. En er waren zulke vervoerende beloften geschonken aan die mensen. Maar, ja, maar ja. En dat maar zul je best herkennen, gemeente. Ik tenminste wel. En jullie ook vast en zeker. Maar, geweldige beloften geschonken, maar de vervulling bleef zo lang uit. Een heerlijk koninkrijk beloofd. Maar waar bleef het? Keken ze met de ogen van de lijf, zagen ze niks van het koninkrijk. Of bitter weinig. Nog steeds maar dat regime van heidense machten om ze heen. Daar was een geweldige vrede toegezegd, maar de wereld stond bol van spanning en van onrust. En dan, ja, u weet hoe dat gaat, dan bestormden natuurlijk ook bij die mensen, dan bestormden allerlei knellende vragen het hart. Waarom komt het nou niet uit? Hoe lang zal het nog duren? En dan leek de hemel zo ver weg. En dan is hemelvaart helemaal niet zo'n feest. Zou je ook wel eens gehad hebben, denk ik. Dat je bij jezelf zegt, ik had liever dat de Heer Jezus bij me was dan boven me was. Zou je ook bedoelen? Gewoon heel vlakbij, zo op roepafstand. Liever bij me dan boven. En daar hadden die mensen last van. De Hebreeën, weet u wel, hè? Dat waren mensen die, ja, toch wel heel aangevochten in de geloof werden. Dat merk je de hele brief door. En dan leek de hemel zo eindeloos ver. Daar is Jezus, ja, met eer en heerlijkheid gekroond. Maar wij hier op aarde, als het ware met, ja, met heel iets anders gekroond. Misschien wel met doornen en met smaad gekroond. En dan, om kort te gaan, de aanvechting sloeg dan een dreigend beleg om de burcht van hun geloof, hun zwakke geloof. En dan zonk de moed ze nogal eens in de schoenen. Nou, daar is de apostel gelukkig helemaal van op de hoogte. Vandaar dat hij in onze tekst geen beroep doet op hun eigen capaciteit hier op aarde. Hij weet dus wel dat ze zwak zijn. En daarom doet hij geen beroep op hun eigen mogelijkheden, maar op hun verbondenheid met de hoge priester in de hemel. En dat was precies op zijn plek. Want dan moet je toch eens voorstellen, gemeente, dat de apostel een brief had geschreven, zo in de trant van, ik zeg maar even wat, broeders, ik heb gehoord, daar heb ik toch uit goede bron vernomen, hoe zwaar het geschut is dat tegen jullie geloof in stelling wordt gebracht. Jullie hebben het heel niet breed, heb ik allemaal gehoord. Maar, daar draaien jullie toch je hand niet voor om, zeker? Ik kan je maar één ding adviseren. Maak gebruik van je veerkracht en je spankracht. En ga er tegenaan. Bied al die aanvallen gewoon dapper het hoofd. Kijk, als je nou genoeg dapperheid in huis hebt, dan komt dat natuurlijk aardig uit. Als je genoeg energie in voorraad hebt, ja, dan is dat geen probleem. Maar als heel die capaciteit nou ontbreekt, en zo stond het ervoor met die gemeente, een uiterst zwakke gemeente in zichzelf, bestreden, aangevochten. Dus dan hadden die mensen gezegd, die apostel die begrijpt ons helemaal niet, die peilt onze vragen niet, die onderschat de situatie waarin we verkeren en die overschat onze mogelijkheden. Maar God lof, zo'n oppervlakkige raadgever is de apostel niet. Hij doorziet de ernst van het geding, kun je wel zeggen. De ernst van het geding doorziet hij terdege. Hij penst er niet over om de kracht van de gemeente te hoog aan te slaan. Ik denk dat ik wel een beetje weet hoe dat komt. Ik weet niet helemaal zeker, maar ik ben er bijna zeker van dat die man zelf ook iemand geweest is die uit ervaring weet had van inzinkingen, van verlegenheid, van twijfels, die het christenleven kunnen belagen. Dat moet hij geweten hebben. En als een mens ervan weet, dan kun je er ook op ingaan. Nou, in die verlegenheden had hij zelf geleerd dat het Christus kracht is die in onze zwakheid wordt volbracht. Nooit in iets anders dan in zwakheid, nee. Nee. Uitsluitend in onze zwakheid wordt Christus kracht volbracht. Daar alleen. En dat geeft die apostel de, laat ik maar zeggen, de pastorale fijngevoeligheid om aan zijn beproefde medechristenen een brief te sturen met deze oproep. Niet zoals ik er net eventjes even veronderstelde dat dat gekund zou hebben. Nee, nee, deze brief, deze oproep. Omdat wij zo'n grote hogepriester hebben. Dus hij zegt niet omdat jullie geloof zo sterk is, of omdat jullie je mannetje toch weten te staan, of omdat jullie zo veerkrachtig zijn. Nee, omdat we zo'n grote hoge priester hebben, laten we daarom de belijdenis vasthouden. De belijdenis, ik moet even kort omschrijven, dat is hem die wij belijden. Hem die we ook zo even samen beleden hebben in de 12 artikelen. Hem die uit de hemel gekomen is, over de aarde gegaan is, door het graf gegaan is. De dood is, heeft overwonnen en is gezeten aan de rechterhand van de majesteit Gods. Die belijdenis. Laten we hem die wij belijden vasthouden. Klem je daaraan vast. Daar ligt je kracht, wil de apostel zeggen. Even tussen haakjes. Heb je er erg in dat de apostel niet zegt, jullie moeten dat doen, maar dat hij zegt, wij laten wij die belijdenis vasthouden. Dus hij sluit zichzelf ook in, hè. Hij heeft het zelf even hard nodig, hè. Net als die christenen om hem heen aan wie hij die brief schrijft, heeft hij zelf nodig om zich klem vast te houden aan de beleden Christus aan de rechterhand van de Vader. En net zo hebben wij het ook nodig. Net als die vroege christenen hebben wij als late christenen dat evenzeer nodig, of niet soms? Kunt u zonder? Zoals zij staan toch ook wij in een verbijsterende wereld. Een massale ontkerstening. Wij zijn toch maar een klein groepje. Ik wil niet zeggen dat de rest van heel Noordwijk ontkerstend is. Dat durf ik niet te zeggen. Ik ken die mensen niet. Maar het is toch een veeg teken dat velen er niet naar talen om naar de kerk te gaan. Dat is een veeg teken. Ontkerstening, massaal zeg ik. En dan aangrijpend het lijden van de mensheid. Heel iets anders, maar toch ook iets. Ja, dat is toch de werkelijkheid om ons heen. Beangstigend kan de dreiging zijn van het terrorisme. Verlammend soms de twijfels in je eigen hart. Onder al de zorgen van het leven. Onder de pijn. Pijn in de zin van leed en verdriet. Maar ook gewoon pijn in je lichaam. Ik was van de week nog even bij een heel zieke. Ja, wat dat nou heet. Ongeneeslijk zieke vriend. En zo'n pijn. Ik heb zo'n pijn. Ik ben eigenlijk alleen maar pijn. Dat, hè. Dat is vreselijk. Je zou er toch van aan het wankelen gaan. Als je dat tot je door laat dringen. Niet alleen maar als het jezelf overkomt. Maar leidt u daar nooit aan? In deze wereld leven wij. Dan heb ik maar een paar dingen genoemd. Wereldwijd, mondiaal, maar ook heel dichtbij. Je zou ervan aan het wankelen gaan. En je wil je vastgrijpen aan iets. Hè? Ik wankel en ik zoek, hou vast. Hou vast, zegt de apostel. Dat komt goed uit. Ik heb wat voor je. Ik heb iemand voor je. Hou vast. Hou de beleden Christus vast. Laten wij de belijdenis vasthouden. Dus niet hou vast aan je geloof, hè. Ook niet hou vast aan je beleden, want dat is vaak allemaal zo pover, maar hou vast aan hem. Leef niet beneden je stand. U zegt, moet ik dan een stand ophouden? Nee, dat hoeft niet. Maar neem die stand in die je gekregen hebt, wil de apostel zeggen. Die je gekregen hebt in Christus, in zijn gemeenschap. Wie is hij? Dat zegt hij erbij. Hij noemt hem met twee prachtige namen. Jezus, de Zoon van God. Twee prachtige namen van hem, van Christus. Jezus. Nou, die naam kent u allemaal. Jezus heette dat kleine kindje in de kribbe. Dat heette Jezus. Je moet zijn naam noemen Jezus. En dan weet u wat dat betekent. Redder, ruimtemaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus. En die Jezusnaam, gemeente, die heeft hij waargemaakt. Van kribbe tot kruis. En door het graf heen. En zo heet hij nog. Jezus. Hij heeft grondig en compleet zijn reddersnaam waargemaakt tot in Gethsemane, waar hij onze angsten droeg. Tot op Gabbata, waar hij de ontluistering heeft ondergaan en waar hij zichzelf liet vonnissen tot onze vrijspraak. Tot op het kruis van Golgotha, waar hij als priester zijn eigen bloed gegeven heeft, ten offer. Tot in het graf, waar hij voor ons, voor de dood het graf gedolven heeft. Tot in de hof van de opstanding, waar hij voor ons het eeuwig onsterfelijke leven heeft verworven. Ja, en dan trekt de apostel de lijn door tot aan de rechterhand van God. Want hij is, zegt de tekst, door de hemelen doorgegaan. Wat zou dat betekenen, hemelen? Nou, ik las in een van de commentaren, misschien is het dit wel, dat die Hebreeën briefschrijver die zo thuis was in de Joodse geschriften, dat hij gedacht heeft aan de oude tempel. Dat Jezus in het hemelse heiligdom door de voorhof, door het heilige, is ingegaan in het hart van het heilige, in het heilige der heiligen. En wat doet hij daar? Daar heeft hij twee dingen gedaan en doet hij nog. Hij biedt zijn offer aan, aan de Vader. Vader, ik heb genoeg gedaan. Ik heb genoeg gedaan. En op grond van dat volbrachte offer bidt hij, dat is het tweede. Hij biedt dus zijn offer aan, aan de Vader. En hij bidt tot de Vader. Voor wie? Voor zichzelf? Nee, dat is duidelijk. Hij bidt voor ons. Dat is toch wat? Dat vind ik zo'n ontroerende gedachte. Er staat een eindje verder in de Hebreeënbrief, een prachtige tekst. Daar staat omdat hij volkomen kan zalig maken die door hem tot God gaan. En dan komt het. Omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Dat is nou zijn lust in zijn leven. Hij leeft om te bidden, om zo te zeggen. Omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Vind ik ontroerend, want dat betekent dat de Heer Jezus ook nu, op dit ogenblik, nu wij hier in de kerk zitten, voor ons bidden. Dat is een aangrijpende gedachte. Dat hij aan ons denkt. Ons niet vergeet. Ons in zijn voorbeden draagt. Wat is dat geweldige. Jullie, jongelui, ouderen ook trouwens. Je hebt wel eens het gevoel dat de hemel heel ver weg is, hè? Ja, het zijn mooie woorden, maar het is eind weg. Maar nou zegt de tekst, je bent bij hem niet vergeten, hoor. Je kunt wel eens het gevoel hebben dat het ver weg is, maar hij is nooit ver weg. Jij bent zo dicht bij hem, hij draagt je in zijn hart, hij draagt je in zijn voorbeden, hij denkt aan je. De hemel, ik zeg wel eens, de hemel is zo dichtbij op een zucht afstand, hoor. De Heere die hoort ons gezucht. En de Heere die neemt dat zuchten op. En hij draagt het naar zijn Vader. En als wij niet weten te zuchten, dan doet de Heilige Geest het. En dan is de Zoon daar bezig voor het aangezicht van de Vader om voor ons te bidden. En al die tobbers die zich zo verlaten kunnen voelen, die draagt hij in zijn hart en bergt hij in zijn voorbeden. En deze Jezus, zegt de tekst, dat is de tweede naam die valt hier, is de Zoon van God. Dus, alsof de Hebreeënbrief wil zeggen, onderschat hem niet, hè. Deze Jezus is de Zoon van God. De enige, eeuwige, onsterfelijke Zoon van God. In wie al Gods heerlijkheid woont. Jezus, de Zoon van God, hij zit daar aan ons denkend, voor ons biddend. En gemeente, nou mag ik u attenderen op een kostbaar woordje in de tekst dat ik al een paar keer genoemd heb. En ja, je zou er bijna overheen lezen omdat het zo gangbaar is. Het is een werkwoord dat we, ik weet niet hoeveel keer per dag gebruiken. Ik bedoel het werkwoord hebben. Er staat in de tekst, wij hebben een hoogpriester. Daar moet je toch eens even over nadenken. Hebben. Wij hebben Jezus, de Zoon van God, als hoogpriester. Hebben. Dat is toch ongelooflijk bijna. Er staat niet, er is een hoogpriester en misschien wordt die nog wel eens uw deel. Er staat ook niet, er is een hoogpriester en wellicht kunt u hem verkrijgen of met zekerheid kunt u hem verkrijgen. Zelfs dat niet. Er staat wij hebben. Dat is wat. Wat betekent dat dan? Nou, eerlijk is eerlijk. Dat betekent in ieder geval niet dat we hem van huis uit al hebben en over hem beschikken. Hoef ik u nauwelijks te vertellen. Kijk, wat wij krachtens geboorte hebben, dat is heel wat anders. Dat is tekort. Een schuld. Diep in het rood. Wat heb jij? Wat is jouw bezit? Nou, mijn hele bezit is van huis uit bankroet. Dat is ons hele hebben en houden. Dit hebben van de hoge priester betekent dan ook heel iets anders. Dat betekent dat je hem gekregen hebt. Zoals je tegen een kind zegt, wat heb jij daar een mooi fietsje gekregen? Ja, zegt dat kind, heb ik gekregen. Heb je het ook? Ja, ik heb het. Omdat ik het gekregen heb, dat gekregen. Niet zelf verdiend of zo, niet zelf verworven, gekregen. Zo heb je hem. Omdat er iemand was die zei, hier, hier heb je hem. Wie zou die gullegever zijn? Gemeente, daar kan ik kort over zijn. Dat is niemand minder dan Jezus zelf. Die op een ogenblik in je leven komt, in je verloren leven. Vaak op momenten dat je er helemaal niet naar gemaakt hebt, natuurlijk niet, maar ook er niet op rekent. Je zit in de kerk, of je overdenkt een woord, of waar dan ook, maar bij uitstek onder de lezing of prediking van het woord. En dan komt de Heer Jezus in je leven, in je jonge leven vaak. Kan ook als je ouder bent. Er nooit te oud voor. Zeker ook niet te jong. En dan komt de Heer Jezus. En die zegt, jij mag mij hebben. Daar ben ik voor. Daar ben ik echt voor gekomen. Dat je mij hebt. Dat je deel aan mij hebt. Dat je deelt in mijn liefde, redding, verlossing. En je zegt, voor mij, Heere, u, voor mij, voor zo'n pauper, voor zo'n armoedzaaier, voor zo'n iemand die helemaal nergens recht op heeft. Ja, zegt de Heere, Dat bedoel ik. Daarom kom ik je niet iets aanbieden te koop. Maar ik bied jou mezelf aan om niet. Je mag mij hebben. Zoals jij bent en zoals ik ben. Je mag alles wat ik voor je aangebracht heb en meegebracht heb hebben. Mijn gerechtigheid, dat je recht voor God staat. Heiligheid, vernieuwing van je leven. Verlossing. En meer nog, niet alleen wat ik meegebracht heb aan goederen, aan rijkdom, maar je mag mij, ten eigendom. Zoals twee jonge mensen op een gegeven moment heel veel van elkaar gaan houden en het uit hun eigen mond horen. Ik voor jou, niet maar wat ik heb. Want ja, wat had je nou aan een man, jongens of en meisjes, een man of een vrouw, die wel een heleboel aan rijkdom meebracht, maar niet zichzelf aan je gaf. Het gaat ons niet om wat hij ons geeft, maar om wie hij voor ons is. Mij mag je hebben, zegt de Heere. En zo geef ik mijzelf aan je. Volkomen. En als dat een beetje tot je doorgedringen, dan zei je, Heere, dan geef ik me ook volkomen aan u. Ja, ik geef me aan u volkomen. Amen, lieve heren. Dat is iets van de liefdestaal van het hooglied. Hè? Hij is de mijne. En ik ben de zijne. Gemeente, is het een beetje duidelijk? Zo hebben wij hem, omdat hij zich wegschonk. Zo hebben we hem, je mag ook zeggen, omdat hij ons heeft. We hebben hem eerlijk gekregen. Houd deze belijdenis vast. De belijdenis van deze hogepriester, deze Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot in de dood. En die zichzelf aan ons geeft. Helemaal weg schenkt. Houd die liefdesverklaring van hem vast. Die je beaamt in je belijden. Zeg er amen op. En klem vast, hè. Houd die belijdenis vast. Ja, wat is dat vasthouden? Daar moeten we toch even goed een streepje onder zetten. Vasthouden. Gemeente, ik zal een beeld gebruiken. Vasthouden, dat is je ergens aan vastsnoeren. En dan moet je eens denken aan een stelletje bergbeklimmers, een groep, die een top bestijgen. Steil, hoog. De voorste, de meest ervarene, die gaat voorop. De gids. Die is voorzien van een lang en stevig koord. Onbreekbaar. En met dat koord, via dat koord, is die met die groep verbonden. Die zijn nog beneden of onderweg. En zodra die boven is, slaat hij dat koord om een onwrikbaar stuk rotspunt. Het stevig. De rest is onderweg, ze volgen. Maar niet op eigen gelegenheid, nee, dat zou roekeloos en onverantwoord zijn. Ze zitten vast aan dat koord. Ze houden het niet alleen vast, maar ze klemmen het vast. En naarmate de weg gevaarlijker wordt, de tocht, omwikkelen ze zich, zal ik maar zeggen, met dat koord. Zo moet u zich dat voorstellen. Ze worden er door vastgehouden. Ook als ze wankelen en wegglijden. Ze hangen er van af, ter leven hangt er van af. Zoiets. Dat is met dat vasthouden bedoeld. Dat is een heel intensief woord. Begrijpt u? Vastgesnoerd aan een koord. Laat de belijdenis van de hoge priester die we hebben niet uit je handen glippen. Laat dat koord van het woord om je leven gewikkeld zijn. Dan moet je er natuurlijk dagelijks mee bezig zijn, gemeente. Hoe meer je met de Bijbel bezig bent, dat doen jullie toch 's morgens, hoop ik, 's avonds. Als het maar even kan, hè. Dat je doordrenkt raakt van de schriften. Want dat geeft die verbondenheid aan de Heere. Wie zich in dat woord verdiept en dat woord in zijn hart bewaart en bergt, die raakt omwikkeld van dat koord, zal ik maar zeggen. Dan heb je hou vast in je leven. Hou vast tot in je sterven. Het koord. Kijk, een zwak en wankelmoedig mens, die redt het natuurlijk niet op eigen kracht. Maar als je nou met die voorloper verbonden bent, dan kan je geloof wel eens labiel zijn, heel labiel. Maar hij daarboven is stabiel. Vertrouw je jezelf niet? Geluk gewenst. Dan heb je het begrepen. Maar dat koord is sterk en is te vertrouwen. Hij staat ervoor in. Het is het touw van zijn trouw. Daar kun je op aan. Wij hebben gekregen een grote hoge priester. Groot. Groot van majesteit. Hemels. Heilig. Ja. Maar toch niet zo groot dat hij ons over het hoofd ziet. Gelukkig niet. Hij kijkt niet over ons heen, gemeente. Hij ziet wel op ons neer in deernis en in erbarmen. Maar hij kijkt nooit over ons heen, zoals dat wel eens gebeurt. Met, ja, wat arrogante mensen. Die zien het mindere volk niet en lopen eraan voorbij. Dat doet hij nooit. Nooit. Hij slaat ofschoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Zo is die. En vanaf die hoge bergtop, denk maar weer even aan het beeld. Vanaf die hoge bergtop ziet hij naar ons om en houdt hij contact met ons. Contact via dat koord. En dat koord legt hij contact. Hij weet van mijn vragen. Hij kent mijn moeite, mijn vermoeidheid. Hij peilt mijn angst, begrijpt ook mijn hoogtevrees. Hij zegt, als ik naar beneden kijk, die tocht, ik red het nooit. Begint met duizelen. Hij weet van mijn zwakheden af. Ook van die aanvechting om het maar op te geven, om stil te staan, om te vertragen. Of die neiging om de kruisweg te ontgaan, om een makkelijker weg in te slaan. Heeft hij er allemaal weet van? Ja, hij weet van onze zwakheden. Medelijden kan hebben met onze zwakheden, staat er. Hij leidt erin mee. Dus hij weet er niet alleen van, maar hij leidt erin mee. En dan staat het er heel sterk, gemeente, een dubbele ontkenning. Daar staat, wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben. Alsof hij wil zeggen, denk dat nou toch vooral niet, hè? Denk vooral niet dat hij geen medelijden kan hebben. Want dat zou een kapitale vergissing zijn. Er is daar juist niemand in de hemel en trouwens ook niet op de aarde die meer met ons sympathiseert dan hij. U zegt, hoe komt u erbij? Nou, dat staat er in het Grieks. Voor het woordje medelijden staat in het Grieks sympathie. En sympatheia, dat betekent letterlijk medelijden. Als werkwoord dus, hè? Meelijden met iemand. Dat doet Jezus. Dat staat er in de grondtaal. Als er niet zwart op wit stond, dan zou je het bijna niet durven denken en zeggen. Want dat is wat, dat die hemelse hoge priester in de heerlijkheid daar, hè, dat hij meevoelt, meeleidt met ons. Klopt dat nou wel, zegt u? Hij is toch de strijd erboven en het kruis is toch achter de rug. En hij zit toch in de glorie? Ja, of dat klopt, ik denk niet met onze gangbare voorstellingen. Want dan denken we, nee, hij zit daar in pure glorie. Maar, ja, dat is nog waar ook. Dat is nog waar ook, hij zit in de glorie. Maar weet u wat ook waar is? Dat hij nog steeds Jezus heet. En is nog steeds de redder van zondaren. Nog steeds een hart vol ontferming heeft. En medelijden heeft met al onze zwakheden. Die naam Jezus draagt hij nog steeds. De redder. Weet u wat hij ook niet afgelegd heeft, behalve zijn naam? Hij heeft ook niet afgelegd de tekenen van zijn priesterschap. Weet u welke tekenen dat zijn? Dat zijn die sporen van de spijkerslagen. U zegt, draagt hij die nog steeds dan? Ja. Zoals de opgestaande dat ook deed. Weet u wel, op die avond van de eerste paasdag dat hij binnenkwam? Toen die discipelen daar als schuwe, bange vogeltjes bij elkaar zaten achter gesloten deuren, kwam Jezus binnen. En toen zei hij, vrede. En ik ben het zelf. En hij toonde zijn handen en zijn zijde. Waarom denkt u? Nou, dit heb ik voor je gedaan, wilde hij zeggen. Ik heb het kruis voor je gedragen. Ik heb al jouw schuld verzoend. Ik heb het offer voor je gebracht. Ik ben de dood voor je ingegaan. Dat heb ik voor je gedaan. Zo kwam die binnen. Hè? Dus dat is een signalement. Zo, als ik het zo mag zeggen, zo legitimeerde hij zich aan zijn discipelen. Dat doet hij vanmiddag nog. Hij zegt, zie je mij? Dat ben ik voor je. Ja. Dat zijn de versierselen die hem uitgereikt zijn, om zo te zeggen. In vol ornaat, ik voor u geleden en voor u gebeden. En dat doe ik nog. Dat zijn die versierselen die ons verzekeren dat wij daarboven een hoge priester hebben die medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Vind ik heel bemoedigend. Als hij dus medelijden heeft, dan is dat uit bloedeigen ervaring. Niet uit de vet, hoor. Zoals iemand wel eens zegt, nou, probeer maar een beetje moed te houden, hoor. En je weet, diegene die dat zegt, die heeft zelf nog nooit iets meegemaakt. Maar Jezus heeft het allemaal meegemaakt. Hij is er doorheen gegaan. Dus niet als een outsider, maar als een insider spreekt hij erover. Hè? In een wonderbaarlijke saamhorigheid, heel intiem. En zo ben ik met u, zegt hij, alle dagen 24 uur. De nachten inbegrepen dus, hè? Als u begrijpt wat ik bedoel. Alle dagen met ons. Dagen van 24 uur. Daarom, hij verwijt onze zwakheden niet. Hij leidt mee. En dat niet alleen, hij draagt ook door. Met zwakheid en al. Maar zou je willen zeggen, heren, was u dan echt verzocht in alle dingen zoals wij? Ja, in alle dingen. Ik was in jouw pijn. Ik was in jouw vrees. Ik was in je verlatenheid. En toch anders dan jij. Want weet u, ik had geen... Wat denkt u? Wat zou er nou anders geweest zijn? Kijk, wij hebben altijd nog een... Hou vast, een toevlucht. Maar Jezus had aan het kruis in zijn verlatenheid geen toevlucht. Kon nergens schuilen. Bij mensen sowieso niet. Maar ook God sloot zich voor hem af. Wat dat geweest is, kunnen wij niet peilen, gemeente. Maar daar was hij echt gans en al alleen. Echt verlaten. Opdat wij nimmer meer verlaten zouden zijn. In alle dingen is hij verzocht. Dieper dan wij. Gelijk als wij staat er. Maar je mag wel zeggen, dieper dan wij. Omdat hij het geheel alleen moest doen. Maar dan zit u misschien nog met één vraag. Zou die ook verzocht geweest zijn door de zonde? De Heer Jezus. Ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Verzocht door de duivel. Verzocht door de kwaaie machten. Maar hij deed de zonde nooit. Hij weerstond de zonde. Dus hij is wel verzocht, in alle dingen verzocht zoals wij. De zonde van onze jeugd. De Heer Jezus is ook jong geweest. De zonde van de volwassenheid. Jezus is maar net volwassen geweest, maar hij is het wel geweest. Tot aan zijn 33ste. Hij is door al die zonden wel verzocht. Maar hij heeft de zonde nooit gedaan. En als dat nou waar is, dat ik in hem een medelijdende hoge priester heb, die alle dingen van me kan verstaan en begrijpen, maar nooit bezweken is voor de zonde, dan heb ik aan hem toch genoeg, hè? Moet ik zeggen, heren, u bent zo volkomen heiland, zo volkomen hoogpriester, zo volkomen koning. Aan u heb ik genoeg, hè? Zegt de heren, is het waar? Heb je aan mij genoeg? Zul je dan nooit meer zeggen dat de hemel zo ver is? Want ik ben echt dichtbij, hoor. En zul je nooit meer denken dat jouw weg te stenig is en te steil is? Houd je dan maar vast aan mijn koord? Houd je maar aan mijn woord? Want ik ben er en ik sta ervoor in dat jij er ook komt. En onderweg, als je knieën soms schaaft aan de rotsen om je heen, of als het noodweer striemt op je huid, geef dan maar een kleine ruk omhoog aan dat koord, dan weet ik ervan, dan ben ik bij je, dan snel ik je te hulp. Met vrijmoedigheid mag je al je lasten aan de Heere kwijt, staat er. Met vrijmoedigheid. Laten we met vrijmoedigheid gaan naar de troon der genade. Vrijmoedigheid, wat is dat? Is dat een gevoel? Nee, gemeente, vrijmoedigheid is geen gevoel. Ik heb overigens niks tegen gevoel, daar gaat het niet om, want gevoel is ook mooi. Maar je moet het geloof niet baseren op het gevoel. En vrijmoedigheid is iets anders dan gevoel. Vrijmoedigheid, dat is uit het Grieks vertaald eigenlijk een soort privilege. Dat je de dingen mag zeggen. De Heer zegt, de Heer geeft je daar vrijmoedigheid, heeft hij daar de vrijheid toe. Roep mij maar aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal je helpen. Hier hoog registreer ik elke noodkreet, iedere schreeuw en ik vang ze op in mijn hart. Denk toch niet dat hier een troon van ongenade is. Daar staat hier een genadetroon. Een genadetroon. kom maar, met al je gebeden smekend tot mij, zoals oudtijds het bloed op het verzoendeksel van de troon, hè, de troon van het, in het heilige der heiligen, bloed was gesprengd, zo is het bloed op dat genade, op die genade troon gesprengd. Kom, smekend tot die troon, want ik weet het, mijn kind, jij hebt mij wel, maar vooral ook heb je mij nodig. En daar ben ik op berekend, hoor. Kom maar. Met al je feilen ook en met al je falen. Hier zul je wat verkrijgen en hier zul je wat vinden. Wat krijg je dan? Je krijgt het geschenk van mijn genade en ontferming. En wat vind je hier dan? Hier vind je bij mij genade juist op het tijdstip dat je het meeste nodig hebt. En gemeente, als een hulp nou voor je gevoel, daar heb je het weer, dat gevoel, lang uitblijft, dan moet je niet denken dat hij verstek laat gaan. Als die vertoeft, moet je hem verwachten. Blijf met vertrouwen uitzien naar de Heere, ook in de nacht. En dan zei ik, lieve Heere, ik houd u aan uw woord en ik klem me aan dat koord, totdat we met al uw pelgrims in zullen gaan en ons geloof zal uitlopen, uitmonden in de eeuwige lofzang. Gemeente, u komt toch allemaal wel mee, hoop ik. Er is er toch niet één die achterblijft. Het koord hangt zo laag, een kind kan er wel bij. Laat het niet ongebruikt, want wie het koord laat schieten, die riskeert een val in de afgrond, dodelijk. Maar wie het koord omklemt, die komt boven, gegarandeerd. Niet omdat wij zo behendig kunnen klimmen, maar omdat Jezus, onze voorman, straks het koord ophaalt met allen die eraan zijn vastgesnoerd. En dan zijn we heim gegangen, thuis, in de vreugde van het Vaderhuis. Amen. Psalm 73, 12 en 13.
Gemeente, laten we samen danken en bidden. Dank, lieve Heere, dat u ons geen ogenblik vergeet. Dat u dag en nacht in uw voorbeden aan ons denkt. Wij zijn vaak van die slordige en vergeetachtige mensen. Maar u vergeet er niet één en vergeet ze ook geen moment. Dank u, Heer Jezus, dat u zo'n volkomen zaligmaker bent. Dat we in u alles mogen vinden wat tot zaligheid nodig is, in leven en in sterven. Heer, neem ons bij de hand. We zijn allemaal onderweg. Wijs ons de weg. Leer ons in alle dingen de afhankelijkheid van u. En laat ons merken dat het niet vergeefs is om op u te bouwen. Geef dat we ons leven aan u toevertrouwen. U geeft zich zo volkomen aan ons. Leer ook ons, onszelf volkomen aan u te geven. Dat bent u waard en wij zijn er goed mee. Bidden u, Heer, voor de hele gemeente, voor onze gezinnen, voor de ouders en de kinderen en de relatie. Geef, Heere, dat we ook daarin mogen merken dat u wijsheid geeft. Het is een gecompliceerde tijd en de vragen zijn niet gering. Maar wilt u ons daarin helpen? Geef ons het verstand, de wijsheid om zo door het leven te gaan. Dat uw naam niet gelasterd wordt, maar geëerd. En dat anderen door onze wandel voor u worden gewonnen. Ik bid u, Heere, voor de kerkenraad van deze gemeente en de predikant, hun gezinnen. Wilt gij ze de kracht geven naar lichaam en ziel om het ambtelijk werk te verrichten en stellen tot een zegen. Bidden u, Heere, of u broeder en zuster aan geen brug wilt begeleiden als ze deze dagen naar Zuid-Afrika gaan. Bewaar ze onderweg. En wilt u ze ook daar omringen met uw vaderlijke zorg. Wilt u met hun dochter zijn in Namibië, die daar diaconaal werk mag verrichten. Wij bidden u voor haar werk. En bijzonder ook voor de mensen die op haar weg zijn geplaatst. O God, wilt u ook daar laten merken dat u een voorbidder bent en een doordrager bent. Dat u in alle omstandigheden een toevlucht wilt zijn, ook voor hen. Heere, gedenk ons met onze gezinnen, met allen die ons lief zijn, ver weg en nabij. Denk aan hen die veel verdriet hebben, die een geliefde hebben verloren. U kent onze tranen, Heere. O God, wilt u lenigen als het verdriet heel zwaar is? En wilt u ons in uw armen nemen als wij niet verder kunnen? Wij dragen elkaar aan u op. En bidden u om uw voortdurende voorbeden. Wees ons nabij. Hoor ons uit genade alleen. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 84, de versen 4 en 8. 84, 4 en 8. Oh. Gemeente, ga in vrede en weet u gedragen door de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.